Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We zullen het hebben over de Villa Ampin in Brussel. Een heel mooi huis is dat vlakbij de VRT trouwens. En Stefan Simons, je hebt daar een tentoonstelling gezien. Melancholia, daar horen we zo meteen een verslag over. Koen van Singel, net hier, geland uit Venetië. Want daar is afgelopen weekend en de afgelopen dagen de Biennale geopend. Dit keer voor architectuur. En fijn, ja. Een aantal Belgen viel in de prijzen.
Ja, ja. Het is een heel mooi Biennale ook. Ja. Het is heel mooi werk.
Ja, een zilveren... wat is het?
Leeuw.
Een leeuwtje is het in Venetië, hè? Voor de Veilder Vink-tailleur. En met welk werk hebben zij dat gewonnen?
Eigenlijk is het met PC Melle, dus Psychiatrisch Centrum. Dat een gebouw is dat bestemd was om af te breken. En dus net met die ruïne hebben de architecten daar een soort vrij plaats. En in dat opzicht was het gefundenes fressen, zou je kunnen zeggen, voor het thema dat free space was. Dus eigenlijk was het de motor van heel dat project. Dus het is niet toevallig, denk ik, dat het gewonnen heeft.
Maar een dikke pluim natuurlijk, hè, ja, die ze op een hoed mogen steken, de architecten die daar aanwezig zijn op die grote tentoonstelling Free Space. Ik laat jou straks aan het woord, Koen. Maar ik zeg ook hallo tegen Luc Tuymans. Dag Luc. Dag. Een hele goede middag. Jij komt net uit Antwerpen, waar de werken blijven toekomen. Want vrijdag is het opening van Sanguin / Bloedrood. Mm-hmm. De tentoonstelling die jij gecureerd hebt in het kader van dat barokke jaar, of de barokke zomer in Antwerpen, met Rubens als inspiratiebron. Daar wordt met man en macht gewerkt om dat allemaal nog voor elkaar te krijgen, Luc. Hoe staat het ervoor?
Het staat
Komt het goed?
Het staat op schema. Het is een wonder dat het natuurlijk gebeurd is. Dat we ook dat soort van kaliber van werk hebben gekregen. En toen mij gevraagd werd, anderhalf jaar geleden... Want natuurlijk, men moet ook realiseren dat het museum normaal had moeten opengaan. Dus dat was dus niet het geval. Om iets te bedenken, dan heb ik in 30 seconden eigenlijk de flash gehad van twee parameters te bedenken waartussen ik ook een tentoonstelling van hedendaags kunst zou doen. Eén werk is nog hedendaags, want één wederhelft van Ed Kienholz is nog bij leven. Dus trouwens net geland en aangekomen, Nancy Kienholz. En dat is een werk dat ik dan heb gezegd dat ik zelf zou gaan halen, dat heb ik ook gedaan, voor een iconisch werk dat 40 jaar verloren is geweest, 8 jaar geleden terug is opgedoken en getoond is geweest in L.A. Mocha, in Louisiana, in Kopenhagen en in de Prada Foundation die het ook heeft aangeschaft. En het werk heeft 8 5-car stud.
Five Car Stud. En het is een legendarisch werk dat zeer weinig mensen hebben kunnen zien. Het is gemaakt voor de Documenta van 1972. Dat is die van Harald Zeeman. Ja. En er is ook in het MUCA, en dat is heel fijn om dat allemaal te bestuderen, heel wat documentatie meegegeven over dat werk. Wat toont hij... Precies, Luc, ik laat het jou maar vertellen.
Wel, wat er getoond wordt... men moet er ook even bij zeggen dat het nu in zijn oorspronkelijke vorm getoond wordt. In de Prada wordt het binnengetoond, in de musea ook. Hier kon dat niet, omdat het er niet in kon. Het is een reusachtig werk. Omdat er ook echte auto's uit de tijd zijn, de hele situatie. Maar het is een werk dat ooit getoond is in de Documenta in een tent. En wij hebben dus ook een dome gebouwd nu op de Waalse Kaai, waar iedereen zeer nieuwsgierig naar is. En als men binnenkomt, zal men een beetje verschrikken, want het beeld is, dat men ziet, is bijna te vergelijken met Los Tres de Mayo van Goya, maar dan in 3D. En men ziet eigenlijk een tafereel, en trouwens is dat echt gebeurd dus in die jaren, een gruwelijk tafereel van een African-American die eigenlijk gecastreerd wordt, omdat hij een verhouding had met een blanke vrouw, die ook ergens...
Ja, die zitten op te kijken, hè?
Met haar hand voor haar gezicht zat in een van die trucks. Men hoort ook white blues van de Deep South die daardoor komt. En de plek wordt dus belicht door de koplampen van die wagen. Er zit ook nog ergens een kindje, zo ergens in een andere auto. Het is een redelijk aangrijpend beeld natuurlijk. En dat was ook ineens de insteek om dat te gaan confronteren aan Caravaggio. Dat was mijn take op het idee van met barok iets te doen.
Nu, het is een gruwelijk werk dat ons doet herinneren aan gruwelijke passages uit de geschiedenis, maar tegelijkertijd is het ook een bijzonder actueel werk, want die dingen die gebeuren nog de dag van vandaag. En wat ik mij dan afvroeg is, omdat het zo realistisch is, en het is natuurlijk 3D, het is alsof het tafereel zich voor je afspeelt, dat is zo anders dan naar een schilderij kijken, want ook op die barokke schilderijen, we zijn eraan gewend, dat worden de meest gruwelijke dingen afgebeeld, maar dan ga je toch op een heel andere manier naar kijken.
Ja, je krijgt natuurlijk ook nu... Het is slechts toegankelijk voor 15 tot 20 man per keer. Want je kunt dus ook als toeschouwer, er is ook bewaking natuurlijk, dag en nacht, kunt je wel ook door de scène of naar de scène. Want als je boven dus eigenlijk de figuur van de Jaffa kunt merken, dan zit je dus dat het lichaam vervangen is door een doos met water waarin de letters nigger drijven. Zo. En het is eigenlijk ook redelijk complex werk. Ik vind het onwaarschijnlijk dat we dat kunnen doen in principe. Ja.
Het zat in een Japanse verzameling.
Ja, voor 40 jaar. En het is ook ongelooflijk dat een van de twee personen nog bij leven is. En ook daar is ook enorm opgezet is natuurlijk om in dat barokjaar zeker, als er dan al Caravaggio's komen en Soubarans en wat weet ik, en Van Dijk en Rubens. En daar aan de tentoonstelling onmiddellijk enthousiast is om daaraan mee te werken.
Ja. Nu, je hebt de Kienholz aan de ene kant en dan wat zich binnen afspeelt. Hoe moeten de mensen beginnen? Eerst via het MUCA binnengaan en dan de Kienholz?
Dat staat
dan
eigenlijk
omgekeerd.
Vrij. Het is ook zo dat, dat moet ook natuurlijk nog duidelijk gemaakt worden, of dat dus de mensen die een ticket kopen, kunnen ook bijvoorbeeld, als het MUCA al dicht is, want gezien het feit dat je zo met een aantal persoon er binnen kunt, hebben we ervoor gezorgd dat dus die tent toch zeker tot 10 uur 's avonds toegankelijk is. Trouwens, op de façade van het MUCA wordt dan eigenlijk ook nog het eigenlijke schilderij van Caravaggio, de David en Goliath, die ik dan niet kon krijgen, maar wel ben gaan filmen, eigenlijk geprojecteerd met een kleine travel boven de deur of de façade van het MUCA.
Ja, dus er zijn 3 Caravaggio's in totaal, zou je kunnen zeggen, hè, Luc.
Ja.
Ik wil even weten wat de term barok voor jou precies inhoudt. Want het is een term die door heel veel mensen op een heel andere manier wordt opgeladen, bij wijze van spreken.
Wel, barok is natuurlijk iets geweest dat in een soort van schemerzone zet en tot het eind van de 19e eeuw eigenlijk geen kunststroming was. Tot, laten we zeggen, het eind van de 19e eeuw, met meneer Burckhardt dat eigenlijk een soort naamgeving heeft gegeven. En het is eigenlijk ook meestal gebruikt voor iets dat redelijk pejoratief was. Anderzijds is de barok natuurlijk een stijlvorm geweest die zich als geen andere heeft wereldwijd verbreid. Het is eigenlijk de eerste globale kunststroming, zou men kunnen zeggen, want ze loopt tot in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
Ja, met de kolonisering is ook die stijl verspreid. Ja.
Het is natuurlijk iets dat voorgekomen is, gedeeltelijk ook uit de propaganda van de contra-reformatie. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar anderzijds is het ook een element geweest van impact die gemaakt werd. Impact die gemaakt werd op alle terreinen. Dus want de barok schakelt alles in. Muziek, architectuur en beeldende kunst enzovoort enzovoort. En in die zin is het eigenlijk boeiend naar onze tijd toe om te zien ook in een multidisciplinaire gegeven zit binnen de kunstwereld, hoe dat die dingen aan hun impact zouden kunnen gemeten worden. En dat was eigenlijk mijn insteek. Ook het kunstenaarsproces en het idee van het westers beelddenken dat natuurlijk er nu terwijl het westen zeer zwak staat. Dus in dat soort van contradicties dacht ik dat dit eigenlijk wel een zekere zingeving zou kunnen hebben.
Ja. En hoe begin je dan? Je hebt een aantal vertrekpunten, ja. Luc. Je hebt die Kienholz. Je slaagt er dan in om dat gigantische werk hier te krijgen, want dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, neem ik aan. En dan komen de Caravaggio's, die komen er deze week aan. Ondertussen hangt daar al een Soubarans. Ik was er vanmiddag bij toen de 2 werken van Rubens werden opgehangen. Dat is echt heel fijn om te kijken ook hoe complex dat allemaal is, ophanging van die werken.
Ook hoe bijvoorbeeld de interactie ontstaat met het werk van Carla Rocha en Stefan Schranen, de Circa Tabac, wat een grote spiegelsculptuur is eigenlijk die in het midden ligt. En hoe de ruimte daar invalt en hoe die dan eigenlijk allemaal samenkomen. Ook heel blij ben ik met het begin van de tentoonstelling. Als men boven komt, ziet men eigenlijk... En dat is voor mij ook een zeer emotioneel punt. En ook voor mijn vrouw, die trouwens ook van Venezuela is. En de kunstenaar waarvan we werk tonen ook. En dat hebben we 14 jaar geleden gezien in Mexico. En dat heet El León de Caracas. En men ziet dus eigenlijk verklede politiemannen met een opgezette leeuw. Dat het symbool is van Caracas door de shantytowns gaan. Waar dus de verarmde bevolking de leeuw aanraakt. En dat met barokmuziek. En dat is redelijk emotioneel.
Het is alsof ze in processie gaan, hè, met die leeuw.
Het was ook een soort van voorgevoel van de totale afbraak van het land, wat het nu uiteindelijk geworden is, 14 jaar later. Dus in die zin zit daar ook nog een stuk van de actualiteit in, als je dat ziet, met een voorgevoel weliswaar destijds. Er is ook een fantastisch werk van Pierre Wieck, waarin dat je dus eigenlijk een aap ziet die eigenlijk vroeger werkte in een restaurant in Fukushima. En hij heeft die terug binnengesmokkeld en op de plek van... dus die heeft hij een no-masker opgezet. En die aap loopt dus door het verwoeste restaurant, trachtte de zijn weg te vinden bijvoorbeeld. Een zeer sterk werk ook.
Barok is een stijl, Luc, dat kan heel vormelijk zijn. Je toont bijvoorbeeld werken van de kunstenaar Nadia Navo, die bekend is omwille van die hele bizarre, juist barokke sculpturen. Maar barok kan ook een manier van werken zijn. Of een manier waarop een beeld ontstaat. Het hoeft niet altijd in de vorm te zitten.
Nee, maar het is ook belangrijk in die zin dat we die schetsen van Rubens hebben. Dat zijn zijn laatste Olivier-schetsen. En dan weet je ook zeker dat het van de hand van de Rubens is. Maar dan zo voelt je ook het idee, en je ziet ook dan waarschijnlijk een verschil tussen Caravaggio en Rubens is, maar je voelt wel het idee dat barok een concept was natuurlijk, rond een concentrisch gegeven. En wat ze dan gelijk hebben, Caravaggio en Rubens, is dat er een filmische kwaliteit aan verbonden is. En dat vond ik natuurlijk ook heel fascinerend om te zien bij Rubens. Maar bij Rubens is dat eerder mythisch, bij Caravaggio wordt dat eigenlijk brutaal reëel in de stijl. Dus in die zin is het rood bij Rubens kleuren, is het bij Caravaggio daadwerkelijk bloed.
Ja. Hoe kom je aan die werken van Caravaggio, Luc Tuymans?
Wel, dat komt...
Dat is de droom, denk ik, van vele curatoren om die te krijgen, maar die verlaten zelden hun huis, hun eigen museum.
Het is eigenlijk de laatste, want ik moet er wel bij zeggen, dus één van de twee komt later. Hè. Dus degene die we eerst hadden, dus de jonge man die wordt gebeten door een hagedis, wat ook een jongere Caravaggio is, die zit nu nog in de tentoonstelling, maar die krijgen we dus eind juni. En die gaat ook mee naar de Prada Foundation, want de tentoonstelling loopt verder naar de Prada Foundation in Milaan. 18 oktober gaat ze daar lopen. Die heb ik gekregen omdat ik heb meegewerkt aan de tentoonstelling van Morandi, hier in de Beaux-Arts, en de vrouwelijke hoofdcurator van dus de Fondatio Long. Longhi heeft het niet vergeten, ik heb ook een tekst geschreven. En die hebben dus die Caravaggio. Dus. En het tweede was helemaal een totale verrassing. Want ik was dus met een van de curators van de Prada nog niet zo lang geleden eigenlijk. Maar ik denk nog geen 3 weken geleden of iets langer, misschien 3 weken. Was ik dan eigenlijk in Napels in het museum Capiamonte. En die hebben net een nieuwe directeur, Bélanger, een Fransman. En die heeft lang gewerkt in de Art Institute in Chicago. En had mijn tentoonstelling gezien in de Manil Collection, die ook een combinatie was van mijn portretten met een keuze van mijn Art Collection. En die vond dat geweldig. En die zei, als je nu een jonge Caravaggio hebt, zou je misschien ook een oudere Caravaggio kunnen hebben. En zo is dat eigenlijk gekomen.
Maar wat een cadeau, want dat is een van de meesterwerken uit de musea van Napels. En die geven dat, en dat mag hier een aantal maanden in Antwerpen komen hangen. De Geesteling van Christus, echt een prachtig werk. Luc, we hebben het over Caravaggio, we hebben het over Rubens, maar barok zou ook Rembrandt kunnen zijn.
Ja, maar dat was
barok, dat wordt toegepast op zoveel
Velázquez
mensen.
Ook natuurlijk.
Ja, Velázquez ook.
We hebben dat ook geprobeerd natuurlijk, maar dat was quasi onmogelijk. Het is al ontstellend dat dit eigenlijk allemaal kan, gewoonweg. En dat was natuurlijk vaak. Je hebt ook Vermeer, bedoel, je hebt dus, er zijn van allerlei insteken in de situatie. Maar ik was vooral geneigd om naar de donkere kant te gaan, dus Caravaggio, en ook de Spaanse kant met Zurbarán. Ja. Omdat ik denk dat de links tussen die situatie, en ook het werk dat nu komt, raar genoeg, dat is trouwens ook uitgekomen, dus de Geesteling van Christus, is een werk dat eigenlijk Rubens destijds al eens een keer naar Antwerpen heeft gehaald. Dus er is een directe link.
Ja, dat is wel een heel fijne anekdote natuurlijk. Francesco di Zurbarán. Ik ben vooral gek op de vele monniken die hij heeft afgebeeld. En ik koester nog altijd hele fijne herinneringen aan een soort Agnus Dei. Mm-hmm. En dat hangt in het museum van San Diego. En dat was een paar jaar geleden in Beaux-Arts te zien om die Zurbaran tentoonstelling. Later is hij wat vervelende Madonna's gaan schilderen. Maar dat was omdat de man ook moest rondkomen natuurlijk. Maar jij toont van hem het martelaarschap van de heilige Sebastiaan. Waarom fascineert dit werk jou zo erg, Luc? Waarom moest het in de tentoonstelling? Komt uit een privécollectie.
Ik vond ook dit werk... Het is onwaarschijnlijk dat het in een privécollectie zit. Het is een werk van bijna 2 meter, in principe. En het is ook een manshoog werk. Met de pinsel samen, dat is werken zet uit in Oekraïne, komt er ook bijna grandeur natuur is. Vond ik dat een interessante... spanningsveld dat er dan zou kunnen ontstaan. Natuurlijk had ik ook graag een monnik gehad van uit de National Gallery in Londen. Maar ja, dat hebben we ook geprobeerd, maar dat is niet gelukt. En zoals er een aantal dingen niet gelukt zijn. Maar het is nu wel toch in orde gekomen in de stijl dat bijvoorbeeld ook het tonen van de sleeper van Bormans tussen, gepareerd door 2 van Dijks in de langere zaal, de grote zaal naar de punt toe, ook een zeer boeiende, fascinerende tegenstelling wordt.
Je hebt nogal wat collega's uit eigen land ook bijgenomen. Werk van Jan van Imschoot, dat mocht natuurlijk niet ontbreken.
Nee, in een baroktentoonstelling moet je Jan van Imschoot hebben. Ja. Jan van Imschoot is trouwens ook een reusachtige fan van de Rubens. Kan
van
ook
Tintoretto,
Argentijnse Tintoretto's nog schilderen. Dus die moet in zo'n tentoonstelling. Ja.
Maar ook bijvoorbeeld een Thierry de Cordier. Je toont een van die prachtige zeeën van Thierry de Cordier. Wat is daar barok aan?
Daar is eigenlijk het element van theatraliteit en overweldiging opnieuw staat daar in het spectrum. Er is ook bijvoorbeeld een werk van 71 van Fred Bervoets, een spaghetti-schilderij, wat een verbazingwekkend schilderij is ook. Dus er zijn zeer rare constellaties die ontstaan binnen heel het gegeven.
Mensen zullen ook de ogen uit hun kop kijken naar die 2 beelden. Je vermeldde de naam al even, van een zekere pinsel. Ik kende dat helemaal niet. Dat zijn waanzinnig barokke beelden. De gelaatsuitdrukking van die koppen is hallucinant. Mm. Het is bijna alsof El Greco vertaald in sculptuur. Ja. Maar de man heeft helemaal niks met... hij komt niet uit Griekenland, heeft ook niet in Spanje gezeten. Het was een... Was dat die?
Hij komt van de Oekraïne. Dus van
Oekraïne.
En ik heb het per ongeluk gevonden. Want we zijn eerst natuurlijk door het depot gegaan van het KSMK. En hebben toen ondervonden dat de baroksculptuur in de collectie eigenlijk zeer pover was. Dus zijn we elders gaan zien. En opnieuw is het boeiend, omdat het opnieuw uit een andere regio komt. Dat komt uit Oost-Europa. Wat natuurlijk nog eens... de kracht van de barok bevestigt in de stijl dat het dus zich verder heeft verbreid.
Ja, het heel interessant om te zien, ook werk van Berlinde de Bruikere, het werk in Flanders
Field,
met de paarden. Dus het is ook wel fijn dat je een aantal oude
werken... Ja, maar dat wordt ook gecombineerd met een heel raar werk van, en ook onbekend, dus ongeveer 60 lito's van Onkawara.
Ja, Japanse kunstenaar.
Die gezichten toont van, de... gruwelen eigenlijk van de atoombom. Ja.
Want de meeste mensen zullen die dan weer kennen van zijn date paintings.
Die komen ook nog, hè.
En voilà. Komt allemaal in orde tegen vrijdag. Luc, blijf er nog even bij zitten. Ik heb toch nog een vraag voor we naar wat muziek gaan luisteren. Wat maakt voor jou cureren zo boeiend? Want jij doet dat vaak en jij doet dat eigenlijk heel graag. Los van, denk ik, waarom haal je al die ellende op de hals?
Ja. Ten eerste is het zo dat ik nooit een tentoonstelling heb geïnstigeerd. Ze hebben me het altijd gevraagd. En als ik het dus dan aanneem, dan doe ik het natuurlijk... In het beste van mijn vermogen ligt natuurlijk. Maar het boeiende daaraan is wel dat je betekenisgelaagdheden kunt gaan maken. En je werkt ook met iemand anders zijn werk. En je kunt eigenlijk een compleet ander register openbreken. En dat is dan soms ook ergens inspirerend en geeft ook een extreme voldoening om bijvoorbeeld nu die Caravaggio te gaan confronteren met hedendaagse kunst. Of die kenels naar hier te kunnen brengen, dat is eigenlijk is een extreme kick.
En dat voor zo'n belachelijk honorarium, Luc. Stond in alle kranten. Je zou maar €3.000 hebben gekregen.
Dat is niet waar. Het is eigenlijk €4.000 nu. Nu, luister,
het Muga was vrijgevig.
Nee, we hebben dat willen verdrievoudigen, maar ja, dat is dan ook weer niet goed. En trouwens, dan komen we met het budget niet rond. En dus, ik heb gezegd, zorg dat de basics in orde zijn. Nu, daar kunnen we nog een heel gesprek over hebben. Of dat wel het geval is. Maar het punt is gewoon dat, ik denk dan gewoon, ten eerste doet je dat niet voor geld, doet je dat eigenlijk om een tentoonstelling te kunnen maken die betekenisvol is. En dat is eigenlijk ook een dienst die je aan de gemeenschap verleent, op een of andere manier. Je neemt een stuk verantwoordelijkheid op. En zo zie je dat. En de verloning is als zo'n project eigenlijk lukt.
Ja, je zou een soort fiscaal voordeel kunnen vragen, hè, Luc?
Dat zal niet lukken.
Even muziek. Een muzikale vertaling van dat werk, Five Cars, dat staat op de Waalse Kaai, is het, hè, Luc Tuymans, naast het Muca in het kader van Sanguine Bloedrood, de tentoonstelling die Luc heeft gecureerd en die vrijdag open gaat. Dit Strange Fruit is van Billie Holiday. Heb jij wat met barok, Koen van Singel?
Ja, toch.
Of ben
wel.
Je weer een renaissance man?
Misschien meer renaissance, ja.
Ja. Je bent net terug uit Venetië. Je was daar om de opening mee te maken van de Biennale Architectuur. Wij zijn heel blij omdat een aantal Vlaamse architecten in de prijzen zijn gevallen. Dat is heel tof, want we hadden met datzelfde architectenteam, zaten wij daar 2 jaar geleden ook in het Belgisch paviljoen. Maar dat viel nu niet in de prijzen. Wat was er te zien in het Belgisch paviljoen?
Wel, het is een Franstalige gemeenschap die mensen gestuurd heeft. Het is eigenlijk een collectief van heel jonge mensen. Vertrokken zijn eigenlijk van Eurotopia. Dat is een tekst van een filosoof, Bruce Begu. Was mij onbekend. Maar dus het is eigenlijk een soort dystopisch verhaal. Het gaat eigenlijk over dat... het is een soort traumatisch beeld van Europa. Er is een burgeroorlog geweest. En er is een parlement dat samengesteld wordt met mensen die door lottrekking gaat samengesteld worden. En eigenlijk is het een herdenken van wat de Europawijk in Brussel en die schabouwelijke architectuur die nergens op slaat van hoe zou je met die architectuur moeten omgaan en wat doe je met een soort postoorlog of een posttraumatische... Dus de uitgangspunt is eigenlijk om na te denken over wat die Europese ruimte nu eigenlijk is. Want eigenlijk als je Europawijk ziet, kun je afvragen van waar gaat het over? Is dit nu een ideaal, totaal... is dit nu een ideaal architectuur?
Ja, het heeft ook totaal geen identiteit. Hè? En nee, dat is al wat... Men verwijt Europa al zoveel, zoals een gebrek daaraan, een gebrek aan verbeelding.
Maar zelfs in dat gebrek van identiteit heeft het eigenlijk jammer genoeg een heel schrijnende identiteit. En dus het is daarmee dat ze daar een beetje op spelen. In dat dystopisch verhaal wordt dan naar voren geschoven van we moeten dat niet afbreken, maar met fragmenten daarvan kunnen we misschien iets doen. En het is een heel interessant verhaal, alleen is het misschien jammer van als je in het paviljoen zelf komt, hebben ze een auditorium opgetrokken in hout, in blauw geschilderd en knalblauw. Het is een soort leegte. En die leegte, de bedoeling is dat die opgevuld wordt om, met de regelmaat van de klok, om daar debatten te organiseren. Nu, ik denk dat dat niet altijd gaat werken. En als je bezoeker nu tegenkomt, moet je eigenlijk duiken in die tekst. Die tekst is trouwens heel interessant. Ja. Maar
mensen hebben doorgaans slechts geen tijd, 2 of 3 dagen voor zo'n biennale.
Dus racen die door die andere paviljoens.
Dan sla je die debatten natuurlijk erg over. De tentoonstelling werd gecureerd door 2 vrouwelijke architecten. Ja. Dat zijn Ierse architecten.
Ja. Pharrell en McNamara. En dus, het zijn 2 vrouwen en ze hebben eigenlijk het thema free space gekozen. Ik was een beetje vertrokken van, dat is zo'n grote containerbegrip. Daar kan je alles mee doen.
Maar wat vertellen ze dan wel?
En dat blijkt ook zo, wat hun bedoeling was, om eigenlijk een soort... dat architectuur terug naar zijn bron gaat en architectuur als een verbindend middel, als een maatschappelijk middel, ook terug naar de complexiteit van architectuur. En eigenlijk zie je dat zowel in de nationale paviljoens als in de thematentoonstelling die de curatoren samengesteld hebben, dat dus juist dat die brede waaier van dimensies van architectuur, dat ze dus dat heel mooi bespeeld is. En dat kan gaan van sociale dimensies en om in te pikken op het verhaal van die slavernij of die slaaf. In het Nederlands paviljoen bijvoorbeeld wordt free space bekeken vanuit vrije tijd. En iedereen heeft vrije tijd, wordt naar Constant verwezen, naar de homo ludens, die mogelijk is omdat zogenaamd industrie het werk overneemt. Iedereen weet dat het vuile werk nog altijd door mensenhanden wordt gedaan, dat slaven zijn. En dus in een van die, eigenlijk het Nederlands paviljoen, zijn een soort kasten waarin dat je kan ingaan, lokkers. En achter die lokkers zitten dan verhalen. En een van die verhalen gaat dan over Nederland, dat een van de grootste slavenhandel en eigenlijk daar rijk is mee geworden. En het is een Somalische vrouw, eigenlijk van vluchtelingafkomst, die heel mooi die problematiek van die ruimte en gemaakt is. En dus die free space en de Belgisch paviljoenen zitten een beetje een navrant kantje aan. En het is niet altijd het positieve van die free space of die kwaliteitsvolle elementen van architectuur. Er wordt ook soms gekeken naar dat, daar zit een andere kant aan, ook aan die free space.
Ja, doorgaans op biennales wordt er erg veel aan politiek gedaan, Koen van Singel. Is dat nu ook het geval? Ik vraag mij bijvoorbeeld af wat er gebeurt in het paviljoen van Israël. Wat heeft men daar te zeggen?
Israël is interessant in die zin, omdat het is onder de noemer status quo. En het is eigenlijk een heel intelligente, maar tezelfde tijd een waanzinnig pijnlijke tentoonstelling dat ze gemaakt hebben. En ze gaan uit van eigenlijk 2 sites in Jeruzalem, de grafkerk en de Wailing Wall, dus de klaagmuur. De klaagmuur, zoals je misschien weet, is kort na de Zesdaagse Oorlog, heeft Sharon een bulldozers laten aanrukken, een Arabische woonwijk laten leeghalen, om die muur eigenlijk bloot te stellen. Een muur die eigenlijk verwijst naar David en de tempel van David. Maar dus daar begint het al. En vandaag is er een soort status quo. Er zijn drie godsdiensten. We hebben het altijd over de moslims en de joden. Maar eigenlijk heb je ook nog het christendom, die daar ook zijn heilige plekken heeft. En dat is dan het heilig graf. En daar komen ook al de christelijke fracties. En van Nestorieten tot... ik heb namen gelezen die ik heb. Koptische kerken, orthodoxe kerken. Maar ook daar, er mag geen ladder. En er is een soort fabel die... En er staat een ladder, een 19e-eeuwse ladder, op een verdieping tegen die graftempelkerk die niet mag verzet worden, omdat, ik denk dat Nestorieten zijn, vinden dat dat deel is van die heilige plek. Dus het Israëlisch paviljoen gaat over dat eigenlijk de free space, het is een soort, ja, ook een dystopie van wat free space is, van er is een impasse van niemand durft meer in die ruimtes. En ze tonen eigenlijk ontwerpen die gemaakt zijn, bijvoorbeeld in de buurt van de Klaagmuur. Maar natuurlijk, die zijn nooit gebouwd geweest. Van, er is geen consensus, laat staan binnen de Joodse gemeenschap.
Dat kan dus eigenlijk niet
laat staan
gebeuren,
ten opzichte van... En er kan eigenlijk niks gebeuren. Ja. Dus die free space, de ruimte blijft vrij, omdat niemand overeenkomt.
Ja. Dus, er zijn ook nogal wat lege paviljoenen, Koen van Silla, heb ik gezien op de Biennale van Venetië.
Dat heet dan een statement.
Ja, het Britse paviljoen. Ja. Dat er echt very British ook uitziet. Daar hebben ze een soort stelling rond gebouwd. Ja, ik kan op het dak gaan zitten. Dat is een ideetje van Caruso St. John.
Ja, dus het is de free space zit op on the roof. Hè? Dus het, is een, het dak wordt eigenlijk een dakterras. En een dakterras is een thema ook geweest in de architectuur, omdat dat de plek is waar dat geslapen wordt en waar dat een soort contact is met de hemel. Maar eigenlijk het paviljoen is leeggelaten. En dus dat vanop dat terras zie je plots en het giardini op een andere manier. Eigenlijk doen de Hongaren dat ook. En die hebben eigenlijk ook op een dak een terras gemaakt. En je kunt bijna vanop het Hongaarse paviljoen zwaaien naar de Britten. Maar ik vind de Hongaren eigenlijk interessanter, omdat ze eigenlijk refereren aan een manifestatie die plaats heeft gehad in Boedapest. Toen dat een belangrijke brug over de Donau moest om renovatie werd afgesloten. En mensen pikten dat niet. En die hebben eigenlijk een soort sit-in en bijna een festival spontaan georganiseerd op die brug. En die brug eigenlijk occupied, en dus bezet. En dus ze wilden eigenlijk met een dakterras, de Hongaren, eigenlijk laten zien dat je een ruimte ook kan innemen. En het was een mooie referentie
dat naar die kan klein...
hoe dat die free space op basis van
misschien
een patrimonium
is. Hetzelfde op dit moment aan het gebeuren, hier vlak aan het Reijerscomplex, dat mensen zeer boos zijn dat al die tunnels dicht waren. Misschien worden nu die tunnels al occupied en helemaal bezet. Het is het Zwitserse paviljoen dat de Gouden Leeuw voor het mooiste, beste paviljoen heeft gekregen. En ik zag heel bizarre beelden op internet opduiken gisteravond in Van Singel. Ik zag een vrouw en die stond naast een keukendeur. Maar die keukendeur was 3 keer groter dan die vrouw. Wat is daar... Dus een soort ontplofte IKEA of wat is dat allemaal?
Wel, het is... In de eerste plaats is het leuk om erdoor te lopen. En dus je komt gewoon binnen in een hal. En dan plots, het plafond gaat naar beneden. De deurklinkjes worden in verhouding kleiner. De deur, alles is op schaal. Je hebt een soort Alice in Wonderland gevoel. En je tuimelt van de ene ruimte in de andere. Maar dus de vloer blijft altijd hetzelfde. Het is een eiken parket. De muren zijn overal wit. De details zijn overal hetzelfde. De deur, alleen de schaal verandert. Dus van heel klein tot groot. En het uitgangspunt is eigenlijk dat... De curatoren hebben eigenlijk een onderzoek gedaan naar wat een soort standaard appartement dat verhuurd of verkocht wordt in Zwitserland. En ze hebben dat eigenlijk willen laten, de uncanny en de unheimlich, moet ik zeggen, in Zwitserland waarschijnlijk, hoe dat het vervreemd het werkt, de normaliteit. Dus het is eigenlijk een soort kritiek op de normaliteit van wat eigenlijk mensen voor als woningen worden opgedrongen en wat de standaardwoning is en de standaardkwaliteit.
Waarom moet een deur zo breed zijn en zo
dus,
hoog?
En dus die kwaliteit, dat normale wordt verwrongen. En dus dat is een beetje en dat is verstorend. En dat is heel subtiel gedaan. En dus dat is bijna een kunstenaar.
Maar goed, voor een gouden leeuw. Nog dingen die jou hebben aangegrepen? Of waarom moeten we nu echt naar die architectuurbiennale?
Wel, er zijn nieuwe dingen, maar daarom moet je niet gaan. Bijvoorbeeld, en het Vaticaan is voor het eerst...
Ja, het Vaticaan is erbij.
Ja, voor het eerst.
Ze hebben een aantal kapellen laten bouwen.
Ja, de Reconquista, de tweede versie daarvan, is aan de gang. En ze hebben 11 mensen uitgenodigd, onder andere Foster, Sutta di Mora, die trouwens ook een prijs gekregen heeft. Maar het zijn 11 kapellen zonder... Eentje is, misschien dat van Sutta di Mora, zit er een beetje spiritualiteit in. En de andere eentje is hoe dat de zon op een bepaald moment... Maar eigenlijk is het, naar mijn smaak is het een beetje een maat voor niks. Wat ook interessant is, er is een andere Vlaming, ik vind het wel te vermelden waard, omdat Prada Foundation is al gevallen. Dieter Roelstraat is gevraagd geweest, en het is eigenlijk heel interessant, omdat het ook iets zegt over free space, en het is een soort mentale ruimte, en het gaat over de hut, en de hut van... Dus iets dat heel vaak terugkomt in de architectuur. De hut is eigenlijk het begin van logier. In alle standaardboeken van de architectuur gaat dat terug op. De hut is eigenlijk de oervorm van de tempel. Maar Dieter heeft eigenlijk, Roelstraat heeft zich gebaseerd op... Eerst op de hut van Adorno, wat eigenlijk een kleine plaats is wanneer dat in Amerika verhuisd is. Maar eigenlijk verwijst hij vooral naar die van Heidegger, die aan het Zwarte Woud, die Heidegger zelf gebouwd heeft, naar het schijnt. In dubieuze tijden, en in een tijd van het Derde Rijk. Maar dus waar hij dat fantastische boek over tijd en ruimte, en dus tijd en ruimte geschreven heeft. Maar ook Wittgenstein, en dat is minder bekend, heeft ook zijn belangrijk filosofisch tractatus, denk ik dat het is, geschreven in Noorwegen. In het noorden van Noorwegen. Ook en die hut is naar het schijn bijna helemaal vervallen. En dus op basis van die hut zijn een aantal kunstwerken ook bij elkaar, kunstenaars bij elkaar. Maar het is eigenlijk de vraag van die hut als een soort plek waar het denken plaatsvindt. Maar eigenlijk is de hut eigenlijk ook de basis van, om vrij te denken. En in dat opzicht is een zeer mooie interpretatie. Misschien een beetje intellectueel, filosofisch grapje als tentoonstelling. Maar
toch wel fijn dat de Vlamingen die daar aanwezig zijn heel mooie dingen hebben gedaan.
Ja, Marie-José van Hees is er ook aanwezig. Ja. Met een beetje in de marge met haar krachtige potloodtekeningen. En dat is misschien, ik kan misschien daarmee mee afronden, wat eigenlijk ook de moeite is. Het Japans paviljoen is altijd interessant. En daar worden architectuurtekeningen bijeengebracht. En die zijn fascinerend van over heel de wereld. Indonesische tekeningen, soort handleidingstekeningen van hoe dat je een gebouw maakt. En de vraag wordt gesteld aan de bezoeker om te kijken naar een detail van een tekening. En eigenlijk is er ook een soort free space die zich ontwikkelt in die tekeningen. En de tekeningen als begin van de architectuur. Maar eigenlijk ook om het waarnemen van, als je naar de publieke ruimte kijkt, wat tekenen en wat haal je daaruit? Het is heel mooi, omdat het eigenlijk ook opnieuw die bron van de architectuur celebreert.
Ja. Luc Tuymans, jij die daar ook altijd bent, hè? Op de Biennale van Venetië, die van kunst dan. Heb je ooit die van architectuur bezocht en zou je dat eventueel overwegen?
Dat is al een tijdje geleden. Ik heb het dus één keer gedaan. Ik vond dat, dat is al een aantal biennales terug. En ik vond dat eigenlijk redelijk fascinerend, omdat... Net omdat het niet over kunst, maar over architectuur ging. En met vele momenten waren die paviljoenen opeens veel bruikbaarder ook. Omdat natuurlijk... het is ook grappig natuurlijk. Het is eigenlijk, die paviljoenen werken ook ergens een beetje als mausoleums. En hebben natuurlijk een zeer hoog politiek gehaald. Dat was een geschenk aan de Italiaanse koning. Ik denk dat ons paviljoen het derde was.
Dat was een van de vroegste.
Ja, het was ook een koloniaal paviljoen, door een koloniale architect.
Ja, vandaar jouw tentoonstelling daar.
Ja, kon niet beter zijn natuurlijk. Ja. Maar ik wil maar zeggen, nee, dat heb ik al zeker gedaan. En voor de rest, ja... ben ik meestal dan ofwel professioneel gelinkt aan iets dat daar gebeurt. En het is ook rustiger, de Biennale van Architectuur. De Biennale, kunstbiennale is voor mij een hel, in principe. Dus omdat je, één, herkend wordt, twee, ofwel gelinkt bent aan een specifiek project. En nu de laatste biennale die ik dan, de allerlaatste biennale die ik dan heb gezien, dan zijn we daar ook geweest om Quo in een aantal dingen uit te klaren. Was het eigenlijk vrij aangenaam. Ik wil het eigenlijk voor de eerste keer dat ik in Venetië was mee.
Wat een promotie voor de biennale van Venetië. Die van architectuur is dus doenbaarder dan die van kunst. Ze is ook bevattelijker in omvang, want die van kunst die... begint een beetje te veel te worden. Stefan Simons, bezoek jij ook heel trouw?
Ik ben helemaal mee eens met wat
voilà.
Die hadden ook te veel. Die
Okay. niet van we gaan met jou naar de Villa en Pain, maar wel naar een heel kort stukje Thelonious Monk. Straight No Chaser van Thelonious Monk. En ik geef het laatste woord vandaag in Pompidou aan een filosoof. Dat is Stefan Simons. Ken jij die hut van Wittgenstein daar in Noorwegen?
Van Wittgenstein niet, maar die van Heidegger wel. En ik heb daar eigenlijk een vreemde anekdote. Ik ben helemaal verloren gelopen. Ik wil die heel graag zien. Ja. En je hebt daar verschillende hutten en die trekken ongelooflijk op elkaar. Dus ik maar aan het kijken en aan het vergelijken met foto's op Google. Is dit nu de hut? Foto's, ja, ik denk dat ik ze gezien heb, maar ik ben niet helemaal zeker.
Ja, alle naar die tentoonstelling in de Prada Foundation in Venetië deze zomer. Van onze vriend in Chicago, Dieter Roestraete. Ja, Stefan, ik hoop dat je niet verloren bent gelopen in de Franklin Rooseveltlaan.
Nog net gelukt.
Ja, een hele mooie villa, dat is de Villa en Pain. Sinds een aantal jaren vinden daar tentoonstellingen plaats, georganiseerd door de Bogossian Stichting. En nu stond alles in het teken van de melancholie. Het heet Melancholia, met ook oude werken, hedendaagse werken. Ja. Vertel eens, wat heb jij allemaal gezien?
Inderdaad, heel divers. Een 40-tal werken van de canon, grote namen uit de afgelopen 150 jaar van de kunstgeschiedenis. Ik denk aan Giacometti, Spiljaard, Rops, veel symbolistische kunst. Ook grote namen uit de hedendaagse kunstwereld. En een aantal jongere namen die ik zelf nog niet ken. Niet dat dat het criterium mag zijn, maar dus een heel diverse tentoonstelling. 40-tal werken voor zo'n kleine locatie betekent dat het wel nogal drukke tentoonstelling is, maar ik vond die wel de moeite waard.
Ja, en de architectuur van die villa is natuurlijk duizelingwekkend. Het is ook zo mooi gerestaureerd.
Een perfecte locatie voor een tentoonstelling over melancholie, denk ik.
Het is jammer alleen dat niemand in dat zwembad mag springen als het op een zondag 30 graden is. Goed, hoe is dat begrip van de melancholie eigenlijk uitgewerkt? Want Luc heeft het over het sanguinische en jij mag het nu over de zwarte gal hebben die in mensenlevens zou huishouden.
Inderdaad, dat zijn al twee van de humoren, heette dat dan vroeger. In de 5e eeuw voor Christus, denk ik, was de Griekse geneeskunde opgetrokken aan 4 humoren. En het sanguine humor, het bloedrode humor, dat was eigenlijk een heel hevig, passievol
humor. Ben jij zelf sanguinisch, Luc Tuymans? Wat denk je? Je kan last hebben van gele gal, zwarte gal, te veel bloed in je lichaam, vandaar het aderlaten natuurlijk vroeger. Wat voor type ben jij, denk ik?
Ik zit niet in de tentoonstelling.
Dat is waar, hadden we nog niet vermeld. Luc heeft er zichzelf niet ingestopt. Maar je zit ook niet bij Melancholia. Goed, ga verder met die lichaamssappen, Stefan.
Inderdaad, een van die lichaamssappen is dan de zwarte gal. En die Melas Goli heeft de naam gegeven aan de melancholie. En die melancholie, ik denk dat je die in die tentoonstelling op heel veel verschillende facetten ingevuld ziet. Dat je daar aan de ene kant de cliché-aanpak van de zwaarmoedigheid en het nagenoeg apathische wel in kan terugvinden. Maar anderzijds zie je eigenlijk al heel vroeg in de cultuurgeschiedenis dat de melancholie ook te maken heeft met een bijzondere gevoeligheid, met een creativiteit, met een soort van inzicht zelfs bij Aristoteles, een genialiteit. En gelukkig hebben ze dat ook wel in die tentoonstelling ingebracht, een bijna speelse toets af en toe. Dus het is niet dat je na afloop van die tentoonstelling met een heel depressief gemoed buiten wandelt. Maar het probleem daar natuurlijk is dan ook, als je zoveel verschillende kunstwerken samenbrengt, van die symbolisten tot hedendaagse kunstenaars, dat je af en toe een beetje focus mist. Maar dat is maar een kleine noot.
Ja, ze werken rond. Ik ben gisteren ook even gaan kijken. Met begrippen als de ruïne bijvoorbeeld. Een hele mooie foto was daar te zien van
Goiris,
Geert Goiris. Ja, wat doen ze daar nog mee?
Ze hebben daar een sculptuur, een installatie van een Afrikaanse kunstenaar die eigenlijk heel mooi in dialoog ging, vond ik, met die foto van Geert Goiris. En als ik me niet vergis, was het in diezelfde ruimte nog dat je een Spiljaardwerk kon zien. Dat
is een Spiljaard uit de Belfius-collectie. En uit die collectie mocht jij twee Rubensen halen, Luc Tuymans. Ja, ongelooflijk.
Een heel mooi werk, een doek van 1909, als ik me niet vergis. Een golfbreker. En ja, je hebt dan natuurlijk het gevoel dat die balanceert op die grens tussen het figuratieve en het abstracte, waardoor je die melancholie redt van het deprimerende en het eigenlijk, denk ik, invult als een ervaring die jou eigenlijk een andere wereld creëert, die jou andere ogen geeft voor de wereld waarin je leeft, die jou plots iets onverwachts doet bespeuren. Een onverwacht tafereel van schoonheid. En dat was echt een prachtig.
Is dat geen de Chirico weer of zoiets?
Dat had wel een de Chirico.
Ja, ze hebben er twee zelfs in de stichting Bogosion. Dat is natuurlijk wel de moeite. Ook heel veel werk van Paul Delvaux zit erin, van Rob zit erin. Ik moest even fronsen toen ik daar trouwens een fantastisch werk zag van Jeff Gijs. En dat is een werk dat over vrouwen gaat, Stefan Simons. Wat heeft dat met melancholie te maken?
Heel goede vraag. En ik kan het jou eigenlijk niet zeggen, want dat is een van die werken waarvan ik dacht, hier ben ik niet helemaal mee. Sterk werk van een heel groot kunstenaar, zeker en vast. Ik heb nagedacht, waarom zouden ze dat er hebben ingebracht? Ik denk dat het voor hen te maken heeft met het, hou je vast, het onpeilbare van de vrouw, of het moeilijke, mysterieuze...
Jeff Gijs wist het dus ook niet en ging op zoek naar die...
Het zijn allerlei vragen die gesteld worden aan vrouwen en ik denk dat het daarom een onbestemdheid moet uitdrukken, maar ik vond de link een beetje ver gezocht. Maar,
ja. Maar nu ik er toch gisteren was en heel die hetze is uitgebroken rond de Belgian Art Prize, kreeg het werk natuurlijk wel iets relevants. Jeff Gijs die vragen stelt aan vrouwen die eigenlijk heel veel met die kwestie te maken hebben. Ik vraag nog even aan Luc Tuymans, want de laureaten, of het is de genomineerde kunstenaars, die hebben zich vorige week helemaal teruggetrokken uit de Belgian Art Prize. Wat denk jij daarvan?
Ja, men heeft geprobeerd. Het was vroeger eigenlijk de Jean Peinture Belge. Ik heb er ook aan meegedaan. De prijs niet gewonnen destijds. Ik heb mijn werk nog moeten gaan terughalen. Ik had het papier met het Rode Kruis willen buigen. Ik heb het niet meer teruggevonden. Ik had het aan de ingang willen hangen als ik dan uiteindelijk mijn tentoonstelling in het gebouw had natuurlijk. Maar ik heb het ongelukkig niet teruggevonden. Maar aan de andere kant was het een prijs voor jonge kunstenaars. En dat is nu een prijs geworden voor, ja, mid-career zou men niet kunnen zeggen, maar toch al mensen die een zeker parcours hebben afgelegd. Ik denk dat daar een beetje toch een schoentje wringt in de stijl van ze willen die prijs een zeker prestige aandragen die dan een soort van reminiscentie zou moeten zijn aan de Turner Prize. Wat de prijs niet is. Ik bedoel, want de Turner Prize is net ook een prijs die wordt gegeven aan mensen die eigenlijk nog moeten min of meer ontdekt worden. En bijvoorbeeld Steve McQueen was eigenlijk niet, of Christophe Hill, maar een paar namen, we waren geen echte kunststerren. En zeker
zelfs mensen die de Turner Prize niet hebben gewonnen, zijn later heel bekend geworden.
Ja, maar zeker geen mid-career kunstenaars.
Maar het ging over het feit dat het vier mannen waren, Luc. Was meer het problematische punt dan dat het allemaal mid-career.
Ja, maar ik zeg dat nu net omdat ik weet dat het over vier mannen gaat. Ik wil gewoon zeggen, dus heel de situatie, ja. Ik heb ook in mijn tentoonstelling ervoor gezorgd dat er redelijk wat vrouwen in de tentoonstelling zitten. En dat is ook in de Prada's is het eigenlijk nog meer. Omdat men natuurlijk op een... Maar dat doe ik dan ook alleen maar omdat die vrouwkunstenaressen, bijvoorbeeld Marlene de Ma, gewoon ijzersterke kunstenaars zijn. Dus ik vind dat debat wordt langer moeilijker te voeren. En ik denk dat het debat vooral moet gaan over de kwaliteit. En van wat er eigenlijk getoond wordt.
Ja, maar je zegt inderdaad heel sterk werk op jouw tentoonstelling dan van onder meer Isa Gensken.
Ja.
En Marlène Dumas, Lily Dujoury heb je ook terug uit de collectie gehaald. Fantastisch werk. Koen van Singel, jij wou daar nog iets aan toevoegen?
Wel, om op die vrouwen terug te komen en melancholia, het beeld dat bij mij in het hoofd hangt is van Dürer. Van die vrouw die in een soort studiolo-achtige context zit met geometrische vormen.
Vrouwen, hè, die
en het zijn dus vrouwen die
melancholisch worden afgedeeld.
Het is een engel. Ik weet niet helemaal zeker wat het geslacht is van een engel. Daar kunnen we lang over discussiëren.
Ja, volgens Dürer denk ik dat het een vrouw is, maar misschien heeft Dürer het verkeerd voor.
Ja.
Maar ik denk dat het is de vrouw die eigenlijk die kennis bekijkt en daar eigenlijk ook een soort misschien ook als onderwerp bij zit.
Maar dat is een van de klassieke werken.
Maar dat werk van Dürer, is dat dan aanwezig?
Zo'n werk hebben ze daar natuurlijk niet in gekregen. Maar dat zijn de grote symbolen. Ja. Hè? Ook het gebaar van het hoofd dat te zwaar wordt. En dat moet ondersteund worden door de arm. En daardoor een peinzende uitdrukking die ook een inzicht geeft. Je ziet het in het werk van Dürer, een soort van formule, een mathematische formule, quasi mystiek, die je daar dan in terugvindt. En daar komt het allemaal samen.
Goed, het fijne is, we sturen u gratis naar die tentoonstelling, want we hebben hier vrijkaarten liggen, met een rondleiding in de Villa Ompin. En dat kan allemaal volgende week zaterdag. 2 juni is dat dan om 11 uur in de voormiddag. En u mailt naar pompidou@clara.be. pompidou@clara.be. En als u daar dan vandaan komt, dan gaat u naar Antwerpen voor Sanguine / Bloedrood van Luc Tuymans. En ga dan ook nog eens langs in het MAS voor Michalina Vautier of Wautier.
Dat is een vrouw.
En dat is een vrouw. Dat maakt alles goed van wat vorige week is gebeurd. Echt een hele mooie tentoonstelling door professor Katelijne van der Stichelen. En als u dan klaar bent, dan kan u naar het Middelheim, waar ook een hele mooie tentoonstelling te zien is, met een fantastisch werk van Bruce Nauman. En dat allemaal onder de titel Experience Traps. En als het dan avond is, dan kan u nog naar die keynotes binnen. Ja. Op de Waalse Kaai, niet waar, Luc Tuymans, want het is open tot 10 uur. Alles voor de kunst. En wat mij betreft, tot woensdag. Want morgen zit hier Nicky Aerts. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.